I believe that we can come an end.
Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef.
De appjes van de bondscoach. Oranje verlicht de zorgen van de spelers van Ajax. Noppert als doelman van Oranje. Kan dat wel? En scheidsrechters zijn klaar voor het WK. Dit is de AD WK Voetbalpodcast van 19 november. Maarten Wijfels, ik sprak onze chef. En die dacht eerst, ja, die historische feitjes die je steeds gooit, zeg maar, in die podcast. Ja. Maar ik zei nu we op het einde, zeg maar, dan die feitjes, zeg maar, die vragen doorlinken, zegt hij, ja, maar nu luister ik hem helemaal uit. Ik zeg, kijk. Dus, oh. En we hebben ook heel veel inzendingen gekregen op die vraag van gisteren.
Het historisch feitje.
Want ik had natuurlijk die vraag, welke speler scoorde de meeste goals op een WK voor Oranje?
Ik heb mijn hele leven al gevoetbald. Als klein jochie. Mijn moeder was niet altijd blij met me. Want mijn schoenen waren om de 3 maanden helemaal naar de kloten, laten we zeggen.
Ja, enig idee wie het was?
Johnny Rep.
Juist. 7 doelpunten in 14 wedstrijden.
Het goudhaantje, ja.
Ja. Maar heel veel mensen, ik zag Sebastian Simba zei, ik moest het toch even opzoeken op Google. Dus ik rep er niet over, vond ik een mooie. Maar heel veel mensen die al gelijk met antwoorden kwamen, 's ochtends vroeg al, die blonde engel natuurlijk, Liz Vuur zei dat. En ik zag Erik Berendsen zei, Johnny Rep, niet uit het hoofd, maar uit een artikel in de krant gisteren. Hessel Bootsma zei ook Johnny Rep. Dus steeds meer mensen zijn ermee bezig. Hashtag AD Voetbalpodcast. Dus straks
nou,
de vraag.
Ja. Zo is het.
Straks jouw vraag.
Doorgaan.
Heel goed. Straks jouw vraag aan het einde van deze podcast. Eerst even naar de dag van Oranje. Wat was voor dag eigenlijk?
Het was een dag met twee spelers die een beetje hun gedachten lieten gaan over deze week. Nathan Ake was bijvoorbeeld, die is vader geworden,
ja,
van een dochter. En ja, die zegt, het is nou voor het eerst dat ik natuurlijk hopelijk 5 weken van huis ben. En dan kan ik dat kleintje niet zien. Dus die zegt, ja, dat is veel FaceTime en dan maar even kijken hoe dat dan gaat. En toen, dat vond ik wel grappig. Toen zei Steven Berghuis, die ernaast zat. Die zei, ja, weet je, onze vrouwen die kunnen het goed met elkaar vinden. En die zegt, ja, nou, dus mijn vrouw die geeft Nathan nu, de vrouw van Nathan nu even advies over hoe je dat dan doet met zo'n kleintje.
Oh, echt?
Dus zo zie je dat er best wel wat dwarsverbanden in Oranje lopen die je niet meteen verwacht.
Nee, dat had ik inderdaad niet verwacht. Ja. Berghuis en AK samen, nee. dat die vrouwen het goed kunnen vinden.
Nee. Berghuis zei, onze vrouwen gaan zelfs samen op vakantie. Dus rompertjes en tepelkloven zelf. En weet ik veel wat ik vroeger zelf ook allemaal heb gehad. En jij ook, denk ik. Dat,
ja.
Dat komt nu in huis in AK. Komt dat nu ook ineens te sprake.
Okay. Maar hoe is dus dat voor hem om nu weg te zijn, terwijl hij net het dochtertje heeft gekregen? En dan 5 weken weg?
Ja, nou ja, dat vond hij wel even moeilijk. Maar hij zegt, kijk, want ze hebben het volgens mij, hebben ze het gehaald net voor hij zou vertrekken.
Ja.
Dus hij zegt, ik kon wel bij de geboorte zijn. Dus ja, volgens mij kan je het ook zo zien. Hij heeft zijn eerste cadeau heeft hij gekregen. En dan kan hij nog een tweede cadeau erbij doen in de vorm van de wereldbeker. Ja, nou, dat zou toch mooi zijn. Als hij de wereldbeker voor zijn kleintje, voor zijn dochtertje meeneemt naar huis.
Dat zou zeker mooi zijn.
Dat is een extra reden waarom we hopen dat het lukt. Ja, en verder, nou ja, we konden weer een klein stukje van de training zien. Maar dan vervolgens gaat de deur op slot en gaat Louis verder schaven aan wat het moet gaan worden tegen Senegal. En vervolgens is het hier ook best wel werken. Want mensen denken misschien dat het hier alleen maar vakantievieren is en moeilijke Qatarese gerechten eten of zo. Maar ja, er moet ook gewerkt worden. En ik vond het wel aardig. Het is toch een beetje de training van vandaag, dus zaterdag. Dat is de belangrijkste training die Van Gaal altijd heeft voor een wedstrijd. Dan laat hij 2 dagen van tevoren 11 tegen 11 spelen. De basis tegen de wissels. En dan moet alles staan. En bijvoorbeeld de keuze voor de keeper. Dat wordt vandaag in die partij, die 11 tegen 11. Ja. Daar staat dan eindelijk, na een jaar zoeken, de keeper die in elk geval tegen Senegal en wellicht het hele WK moet gaan keepen. En nou ja, dan laat je daar toch een beetje je gedachten over gaan. Ik dacht, ik bel Marcel Brands eens op. Die heeft ook met Van Gaal gewerkt. En ik zei, ja, god. Het gaat altijd over Frans Hoek, de keeperstrainer. Maar Louis is, Van Gaal is zelf natuurlijk gewoon de man die de beslissingen maakt.
Ja.
Die beslist wie er op doel staat. Hoe kijkt hij nou naar keepers? En nou ja, die vertelde er een beetje over hoe het bij AZ ging. En die zei, ja, 2 dingen. Hij wil intelligentie van een keeper. En daar bedoelt hij bijvoorbeeld mee, zoals hij een paar spelers in het veld heeft. Veldspelers die het spel goed lezen. Frenkie de Jong, Daley Blind. Hij wil ook dat zijn keeper het spel leest. En Brand zei, bij AZ zei hij dan wel eens van, ja, dat schot dat jij daar tegenkreeg op doel, dat had ik met mijn borst nog wel gestopt. Kwestie van anticiperen en een beetje zien al waar die bal gaat komen. Dus hij zegt, zo kijkt hij echt wel naar zeker schoten van afstand. Dat is al vlug. Als dan een goal is, is het al vlug een bal ja, die een keeper had moeten hebben. En ja, dat zijn toch aardige observaties hè, van iemand die dat ook van dichtbij heeft meegemaakt. Die je ook meeneemt. En waar je gelijk ook gaat kijken in de kwalificatie voor het WK. Of bijvoorbeeld de Nations League. Ik kan me herinneren, er was een wedstrijd tegen Polen in de Kuip. Mm-hmm. En die scoorde Polen 0-1 met een afstandsschot. Weet je nog? Dat was een diagonaal schot. Wat door de benen van Daley Blind. Maar dat ging er bij, zeg maar, in de verre hoek ging dat erin. In die wedstrijd stond bijvoorbeeld Mark Vlekken op doel. Ik zal niet zeggen dat het één op één dan nog verklaart waarom die er nu niet bij is. Maar het was bijvoorbeeld een doelpunt wat Van Gaal wel vlug van vindt. Ja, van afstand. Dat kun je toch op anticiperen. Dat soort ballen ziet hij er liever niet in gaan.
Ja.
En zo waren er nog wel een paar goals die... als je bijvoorbeeld naar Bijlo kijkt, dan is Bijlo ook nog wel eens een keeper die van afstand ook nog wel eens een balletje doorlaat.
Ja.
Nou ja, en hetzelfde kun je van Pasveer ook zeggen in de Champions League of laatst tegen Vitesse, dat hij een goal tegen krijgt. Dat je denkt, wellicht had hij hem kunnen hebben. Of misschien had hij hem inderdaad kunnen hebben in de visie van Gaal. Dus het zal moeten blijken wie uiteindelijk die keeper wordt. Maar ja, dat geeft een beetje inzicht in hoe hij er zelf naar kijkt.
Maar even voor de luisteraars. Ik ben al een paar keer met jou op reis geweest naar het buitenland als er toernooien waren en dat soort dingen de laatste jaren. En bijvoorbeeld in Portugal, in Lagos, trainde Oranje op een mooi complex. En daaromheen waren wat panden die dan nog in aanbouw waren. En er waren de besloten trainingen onder Frank de Boer. En wat ging Wijfels dan doen? Met de auto rondrijden op zoek naar een plek waar die dan zo'n verlaten gebouw in kon klimmen om toch nog te kijken of die iets van die besloten training kon zien. Heb jij
dat moet je nou natuurlijk niet zeggen, hè?
Nee, wel, want ze luisteren toch niet. Maar heb jij nu al een plek gespot rondom dat universiteitsterrein waar je iets ziet waarvan je denkt, nou, daar zou ik wel eens wat kunnen zien?
Etienne, daar kan ik geen mededeling over doen.
Oh, wat is dit?
Dat is staatsgeheim momenteel.
Oh, je bent bang dat de appjes allemaal gelezen worden door de Qatarese overheid natuurlijk.
Ja, natuurlijk. Ja, ja. Ja maar daar zeg je nou wat. Ja. Maar we hebben hier ook een tracker op onze telefoon. Nou, ik denk dat zij elke minuut van de dag weten waar wij zijn, hoor.
Dat weet ik wel zeker.
Dus stel dat, Louis denkt over alles na. Stel dat hij een lijn heeft met die Qatarese overheid van, we willen wel even weten, als wij trainen, waar die pers dan is. Weet je.
Maar is het een besloten terrein? Is het trainingsveld besloten of niet?
Ja, nee, dat is als je niet op het terrein moet zijn, dan kom je er ook niet binnen. Want dat is echt, dat is gewoon hermetisch afgesloten.
Nee, dat wilde ik even
en
checken.
En inderdaad eigenlijk. Hoor, in het verleden, ik kan me herinneren, we hebben ook, toch was het ook altijd wel leuk. Dan bijvoorbeeld het WK van 2006, trainde Oranje in Freiburg, in het stadion daar van Freiburg. En toen hadden ze bedacht dat ze zeg maar ons wilden afschermen met een soort, een soort zwart doek. Mm-hmm. Maar dat was dan aangebracht op een manier dat doek dan, dat hing na 2 dagen al op 6:30. En er was er weer een hoekje waar je weer wel net kon kijken. Dat was heel amateuristisch eigenlijk. En dus dat ging wel. En andere, ik kan me ook nog wel herinneren, we hebben ook wel soms bij families klopt die aan. In Lausanne bijvoorbeeld, dat trainen ze ook op een complex. En dan stond een grote flat naast. En inderdaad, en dan deed vrouw Burkmeijer, die deed dan open. En dan zei hij, mevrouw, daar vind ik vielleicht een bisschen koeken. Zeer goed. En dan heb ik en dan stond je daar in zo'n hotel of zo'n flatcomplex.
Ik vond dat ook altijd de mooiste ding. Als Bert Maaldrink ergens een plekje vond waar hij dan net zo kon kijken met die camera voor de NOS, vond het altijd schitterend als ze dat toch weer vonden. En dat vervolgens de dag later de bondscoach altijd boos was. Dat vond ik ook altijd mooi, weet je wel. Dan, dat geheim moet er niet, hè?
Ja. Nee, maar dat is wel veranderd. Ja. Dat is niet meer mogelijk.
Nee. Op die persconferentie waar jij bij was met Berghuis en Ake, kwam Berghuis ook aan het woord over de appjes van Louis van Gaal.
Ook in de meetings, maar bijvoorbeeld ook met appjes. Dus ik heb hem bijvoorbeeld toen bekend werd dat de bondscoach ziek was, dat ik hem beterschap et cetera wenste. En daarin dank je wel en ik hoop dat je klaar bent om wereldkampioen te worden, weet je. Dus zo, dat komt wel aan, moet ik zeggen. Ja.
Het is een beetje het indoctrineren van de spelers. Hè? Het is continu dat gevoel oproepen, ben je er klaar voor om wereldkampioen te worden?
Ja, ik vond het inderdaad een sprekend voorbeeld van hoe dat inderdaad gaat. En Het moet inderdaad in die mindset van die spelers ook komen. En ja, Van Gaal is ook niet de eerste. Hè? Want ik kan me herinneren in het WK van 2010. Dan spraken we ook met spelers. En die vertelden iedere keer dat ze dan na een wedstrijd, een gewonnen wedstrijd, dan gingen ze uitfietsen in een fitness, zeg maar. Tegenover hun hotel. En die zat dan op de zoveelste verdieping van een gebouw. En ja, daar waren ze aan het fietsen. En dan zaten ze van, ja, die ploeg ook weer niet gewonnen. En wij weer wel. En ja, god, en heb je die zien spelen? Ja, nou, dat was ook niet bijzonder. Nou, misschien kunnen wij wel dit. En ja, en Van Bommel vertelde ook, dat geloof, dat groeide met elke overwinning en met elke nieuwe fietstocht. Op die home trainers groeide dat geloof. En uiteindelijk was dat ook echt een elftal dat uitstraalde. Ja, nou ja, dat, als de teen van Casillas er niet was geweest, dan waren we natuurlijk al een keer wereldkampioen geworden.
Dat doet me een beetje denken aan Robert Maaskant als trainer van RBC, die briefjes onder de deur schoof om te zeggen, je bent de kanjer, je bent de beste, weet je, dat soort dingen. En dit werkt dit nog bij voetballers, vroeg ik me af. En kennelijk dus wel. Want...
Ja, natuurlijk.
Ja?
Ja, maar Etienne, dat werkt toch bij ieder mens. Ieder mens groeit van een compliment of van een tenminste, zo sta ik in mijn werk. Het belangrijkste is inspiratie. Je moet mensen om je heen hebben die je inspireren. Daar gaat het om.
Ja.
Nou ja, Van Gaal is daar wel een meester in. Die pakt die spelers en die neemt ze mee in de droom en in de beleving die hij zelf heeft. En dat heeft natuurlijk in het verleden al tot bijzondere dingen geleid.
Maar verklaart dat ook waarom Berghuis zei van, ja, weet je, Ajax ligt nu ver weg van ons, als achterop, we zitten nu hier. Of is dat echt nog niet zo ver mentaal, denk jij?
Ja, jawel.
Ja?
Zeker. Ja hoor, nee, dat is zo. En dat geldt bijvoorbeeld ook voor Daley Blind. Die jongens, die laten dat even rusten. Ze komen in een andere omgeving. Soms ook een andere positie. Andere medespelers. En dat vroeg ik ook aan bijvoorbeeld aan Nathan Ake. Ook aan Berghuis. Ze trainden, wanneer was dat? Donderdagavond. Dat is een hele intensieve training. 8 tegen 8. Nou ja, ik vroeg van, hoe verhoudt zo'n training zich nou tot clubvoetbal. En toen zei Ake ook van, ja, dit is echt heel anders. Want bij je club speel je om de 3 dagen. Dan is het toch een beetje onderhouden. Zorgen dat je gewoon weer fit bent voor de volgende wedstrijd. En nu staat er een WK te gebeuren. En het moet goed zijn. Ons niveau moet zo hoog mogelijk zijn. En hij zegt dus, dit was een hele intensieve training op echt een goed niveau. En ja, daar genieten die spelers ook van natuurlijk. Dat neem je mee.
Ja.
En dan laat je dat chagrijn van Emma uit op kunstgras. Dat is snel vergeten hoor.
Maar je zegt wel wat interessants inderdaad, dat waar normaal spelers nu in dit seizoen wat ze spelen met midweekswedstrijden, weekendwedstrijden, dan is het echt alleen maar uitlopen, fit blijven en vooral niet te veel belasting erop gooien, maar gewoon alleen maar onderhouden. En nu hebben ze echt een week dat ze echt kunnen trainen ook.
Ja, dat. En zometeen, dat is wel het voordeel van dit WK, omdat er 4 wedstrijden op een dag zijn, speel je niet meer om de 3 dagen, maar om de 4. Ja. En elke voetballer zegt dat. Als je 4 dagen tussen wedstrijden hebt, dan kun je echt volledig herstellen. En dat is toch net weer wat anders dan 3. Dus wat dat betreft is dat ideaal.
Ja, de NBA-spelers zeggen dat ook altijd. Het is tijdens het seizoen van de NBA is het alleen maar bijhouden en onderhouden. Dan schaaft de coach nergens meer aan. Conditietraining doe je eigenlijk al niet meer. Dan je komt de gym in om te schieten en that's it eigenlijk.
Ja, precies.
Even terug naar die opstelling. Ik begon net in die kop, Noppert als doelman van Oranje. Dat is eigenlijk een beetje de grootste vraag, wie gaat er op doel staan? Maar zie jij het nou gebeuren? Want in die partijvorm van die donderdagavond zat hij wel in het basisteam natuurlijk.
Ja, wat moet je er nou van zeggen? Er zijn een paar dingen duidelijk. Eén, Van Gaal ziet dus geen automatische eerste doelman. Dus op het moment dat er niet is, ja, dan ga je ook op andere dingen letten. Hij kijkt ook naar data. Er kwam gisteren ook een data-statistiek voorbij, of een statistiek voorbij van Opta, waarin Andries Noppert heel hoog scoort van alle 32 WK-keepers op het gebied van, hoe zeg je dat? Gestopte schoten sinds 2018. En dan is dat natuurlijk best wel lastig vergelijken. Want ja, de ene keeper speelt in de Bundesliga en de andere speelt in de Eredivisie. Noppert heeft ook niet zoveel gekiept. Maar ook in de Eredivisie is die statistiek van hem is echt oké. Is beter dan de andere. Dus ja, dat zijn dingen die ook meewegen. Maar ja, feit blijft ook nog steeds, het is een keeper zonder enige internationale ervaring.
Ja.
Niet met de club en niet met Oranje. Dus ja, god, ga je zo'n jongen dan zijn debuut gunnen als basiskeeper op het allerhoogste niveau? Dat blijft toch ook wel een enorm avontuur. Maar ja, de coach Van Gaal, ja, hij heeft in zijn carrière meer jongens gewoon voor het leven gegooid. Die dachten, ja, kan ik dat? Ja, dat konden ze. Dus dat weet je niet. Maar feit blijft ook natuurlijk, hè, Noppert is toch wel de man voor de penalties. Ga maar eens op 11 meter van deze man staan met zijn 2 meter 3. En een reach, zoals Louis dan zegt, van ja, van ook een paar meter. Er blijft verdomd weinig doel over. Dus dat is ook nog steeds gewoon de hele reële optie, dat hij de man voor de penalties is.
Ja, maar ik moet steeds denken aan die woorden die op die persconferentie vrijdag zei. Noppert is de man in vorm.
Nee, maar dat is zo.
En hij zei dus, toen ook, je moet spelers hebben die in vorm zijn. En dat zei hij letterlijk.
Ja, ik ga er mijn geld ook niet op zetten. Wie er in die besloten training op doel staat bij de basisploeg. Het is een beetje een saai antwoord misschien, maar ik moet het ook afvragen.
Nou ja, maandag de openingswedstrijd voor het Nederlands elftal tegen Senegal. Over openingswedstrijden gesproken. In de podcast Willem en Wessel sprak Willem van Hanegem over zijn openingswedstrijd op het WK in 1974. En hoe dat voor hem was, wat hij daarvan beleefde en hoe dat eigenlijk aan de voorkant een beetje ging.
Wij kregen allemaal te horen van kijk nou uit met Uruguay. Want ja. die hadden een wedstrijd gespeeld in Australië.
Oké.
Daarvoor.
Kwalificeren of zo?
Toen hadden ze twee mensen het ziekenhuis ingeslagen.
Ah, oké.
Okay. Ja. Zij konden dat. Ja, die konden heel goed voetballen, maar die waren ook echt wel gemeen.
Ja, dat waren hele gemene voetballers van Uruguay. Dat er twee man in. Moeten we dit een beetje bij Senegal ook verwachten? Zeker nu Mané er niet bij is, dat het meer op vechtvoetbal aan gaat komen?
Ja, nou ja, het is een beetje het cliché is Afrikaanse teams. Hè. Ze zijn heel fysiek. Ik heb wat wedstrijden bekeken, maar ja, ze willen ook echt wel proberen te voetballen. Ze hebben wat mensen op de vleugels die normaal staat Mané, ja, staan nu dan toch twee andere spelers. Eén oudspeler ook van Club Brugge die wel zal meedoen. Dus ik denk dat zij echt wel proberen voetballen. Nou ja, dat is wel een goed brug. Het gaat geen schopwedstrijd worden, want Pierluigi Collina, de scheidsrechtersbaas van Ten, die was heel duidelijk. Elke vorm van gevaarlijk spel, of het nou opzettelijk is of onopzettelijk, wordt eigenlijk meteen bestraft en liefst ook met een rode kaart. Want de gezondheid van spelers staat voorop. Hij zegt, ik wil het niet hebben dat we allemaal topspelers hebben. Dat is natuurlijk het laatste. Ja. Ja, Etienne, er zijn nog zoveel dingen te bespreken. Maar dit is het laatste WK van de hele generatie. Hè? Van Messi, van Ronaldo, van Lewandowski, van Modric. Hij zegt, ik wil het niet hebben dat er topspelers geblesseerd raken door gevaarlijk spel of een hooggeheven been. Dus niks. De coaches weten het. Gelijk hard straffen. Dus dat gaat geen schoppartij worden. Als je het dan even terugvertaalt naar de wedstrijd van Nederland. Want dan lig je.
Makkelijk zei ook, we moeten de spelers beschermen, zei hij. Die hebben ook zo'n persdag gehad. En we hebben veel theoriedagen gehad, maar we moeten spelers beschermen.
Nou ja, precies. Dus dat gaat gebeuren. Dus daar zijn teams over gebriefd.
Nou goed, het verhaal van Willem van Hanegem trouwens in de AD-podcast Willem en Wessel kan je luisteren via ad.nl/Willem. En vanaf vanmiddag 3:00 ook weer via Spotify en Apple Podcast. Terug even naar die scheidsrechters. Van Gaal heeft natuurlijk ook een brief geschreven een tijd geleden naar de FIFA en naar Wenger. Omdat hij vond dat als je aanvallend voetbal speelt en hoog druk zet, dat je vaak als ploeg die druk zet, dat er tegen je wordt gefloten. En dat vond hij niet terecht. Ja. Gaat dat aangepast worden of wordt er op gelet dit WK en het voordeel van misschien wel Oranje?
Ja, nou ja, dat zal moeten blijken, want dat is wel ook wel weer aardig. Hij had zijn brief, of zijn boze brief in eerste instantie naar Collina gestuurd.
Ja.
Maar die wilde niet in discussie. Die had zoiets van, Louis, daar ga ik niet aan beginnen, want dan ontstaat er weer een president of een politiekje. Dus die had niet gereageerd, maar Arsène Wenger al. En Wenger is bij de FIFA het hoofd van en technische ontwikkelingen. Nou ja, ik vind wel dat we het positieve voetbal moeten beschermen. Maar ja, dat moet blijken.
Ja.
Een WK, daar fluiten ook scheidsrechters uit, bij wijze van spreken, uit Oezbekistan of uit, zeg eens wat, Kralamukkie of hoe heet het allemaal.
Ja, dus, maar die zijn ook heel vervelend. Ja, dat klopt, ja. Ja.
Dus je weet het niet altijd of die of die het ook altijd goed inschatten. Want het voetbal in Europa is natuurlijk heel erg ontwikkeld. Maar in Krallenwand zie je niet.
Nou, Willem en Wessel is in ieder geval weer te beluisteren vanaf 3:00 via Spotify, et cetera. Maar nu al via ad.nl/Willem. Eén dingetje moet nog even rectificeren. Deze week hadden we het over dat Bayern München de hofleverancier is dit jaar op het WK van spelers. En met 17 zouden ze een record in handen hebben. Nog nooit had een club zoveel spelers afgeleverd op een WK. Alleen met de blessure van Mané is dat dus nu niet meer 17 spelers, maar 16 geworden, want die is naar huis gegaan, Mané. En dus is Barcelona, omdat er spelers zijn opgeroepen weer, is nu in ieder geval met 17 de ploeg die de meeste spelers op dit WK heeft lopen. Nou, hebben we dat allemaal gerectificeerd, kunnen wij door naar het slot van deze podcast.
Het historisch feitje.
Nou, kom maar op met die vraag.
Ja, die gaat over het laatste WK waaraan Nederland deelnam. Dus in 2014 in Brazilië. Daar deden Danny en Daley Blind waren daarbij betrokken. De een als speler, de ander als de assistentcoach. De vraag is, waarmee schreven Danny en Daley Blind dat WK geschiedenis?
Dat is een mooie vraag. Waarmee schreven zij geschiedenis, vader Danny en zoon Daley, op dat WK 2014? Mocht je het antwoord weten, je kan er de hele dag over nadenken, maar mocht je het antwoord weten, twitter het ook vooral naar ons. En doe dat dan met de hashtag AD Voetbalpodcast. Dan gaan we morgen het antwoord van Maarten horen. En dan langzamerhand, Maarten, komt de start van het WK dichterbij. Want morgenochtend, zondagochtend, zijn we er ook gewoon weer. En dan kunnen we gaan praten over de start van het WK.
Hoe je dat zegt.
Is dat weer te vrolijk?
Nee, ja, gewoon. Het is ook zo, dus het gaat prima.
Ik spreek je morgenochtend weer.
Doei.